Ja, vanavond willen we graag verder gaan met de eerste Johannesbrief. 1 Johannes hoofdstuk 4. En dan lezen we met elkaar vers 7 tot en met 12. Goed. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7, daar staat: geliefden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Tot zover dit gedeelte. Ik heb uit deze zes versen drie hoofdstukjes, zou je kunnen zeggen, gemaakt. Boven het eerste hoofdstukje zou je kunnen zeggen de bron van liefde. Boven vers 9 en 10 kun je zeggen, zetten het bewijs, de uiting van de liefde van God. En vers 11 en 12 gaat het over de opdracht om lief te hebben. En ja, daar willen we met elkaar vanavond over nadenken. Nou, in de eerste plaats staat er: de bron van liefde is niemand anders dan God. Daar staat hier, ik vind het zo mooi samengevat, daar staat in vers 7: geliefden, en dan direct erachter: laten wij elkander lief hebben. Nou, dat zijn twee hele belangrijke dingen. Geliefden, dat betekent wij worden geliefd. Geliefden betekent dat je ook ontvankelijk bent voor de liefde door God. En het is heel moeilijk, heel problematisch. Ik heb daar vanmorgen ook nog met iemand over gesproken die eigenlijk nooit in haar jeugd liefde ontvangen heeft. En nu helemaal niet kan begrijpen dat haar kinderen haar lief hebben. Daar snapt ze helemaal niks van. En dat accepteert ze zelfs helemaal niet. Waarom? Omdat ze nooit geleerd heeft om liefde te ontvangen. En hier staat heel duidelijk: geliefden. En dat geldt voor iedereen. Wie u ook bent, vanavond, u bent een geliefde. En weet je, ik vind het zo mooi, je hoeft Gods liefde nooit te verdienen. Je hoeft niet iets te doen om een geliefde van God te worden. Je bent een geliefde. Die liefde van God is gratis, is genade, is, ja, er staat zelfs in de Bijbel, is liefde voor vijanden. Dus wie je ook bent, wat er ook gebeurt in je leven, je bent een geliefde van God. En daar moet je je wel voor openstellen. He, dan mag je hem voor danken. En het is heel belangrijk dat je dat kunt ontvangen, die liefde van God. Laten wij elkaar lief hebben. Nou, ik vind het niet zomaar toevallig dat Johannes deze brief schrijft met zoveel de nadruk leggende op liefde. Een paar bladzijden verder heb je het boek Openbaring. En daar schrijft Johannes aan de gemeente van Efeze het volgende. We hebben dat de vorige keer er ook even bij gepakt, hè, dat Johannes erover heeft van beproefde geesten of ze uit God zijn. Nou, en hier hebben we ook in Openbaring 2 vers 2 gezien dat zij apostelen op de proef stellen of ze werkelijk van God zijn en ontdekt hebben dat het leugenaars waren. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht, dat staat in het tweede vers van Openbaring 2. Maar dan komt ook vers 4, daar staat: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. En u weet dat Johannes nauwe betrekkingen had met de gemeente van Efeze. Dat Johannes daar ook oudste geweest is in de gemeente van Efeze. En dat Johannes hier dus heel duidelijk schrijft: mensen, je bent een geliefde van God, laten we dan ook lief hebben. Ja, maar dat kan ik niet. Ik kan die broeder of ik kan die zuster niet lief hebben. Ik kan ze toch niet allemaal lief hebben? Nee. Dat kan ook niet. Wij kunnen ze niet allemaal lief hebben. En natuurlijk is het ook zo, je kunt ook niet met iedereen van de gemeente een diepgaande relatie opbouwen. Dat kan niet. En dat vraagt de Heer ook helemaal niet van je. Maar de Heer die vraagt wel van je dat je ja, elkaar lief hebt. Daarom staat er in vers 17... in vers 7, als we weer teruggaan naar 1 Johannes 4, daar staat, want de liefde is uit Theo? Nee, de liefde is niet uit ons. De liefde is uit God. En met die liefde mogen we elkaar lief hebben. Dat is niet een liefde die uit ons komt, maar dat is een liefde die uit God is. De liefde is uit God. En dan staat er, hij is uit God geboren. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Als God liefde is en we zijn uit God geboren, dan hebben wij ook die eigenschap van God in ons, liefde. En dat is, voor Johannes is dat het grootste getuigenis, dat mensen zien dat christenen elkaar lief hebben, want dan leren ze ook God kennen. Dat is het grootste getuigenis dat gij liefde hebt onder elkaar. Nou, er staat in... dus het gaat niet om onze eigen liefde, want die hebben we zelf niet. Het is een liefde die God in ons hart legt. En misschien wel goed om dat vers er even bij op te slaan. Een heel bekend vers. Romeinen 5, vers 5. Romeinen 5, vers 5, daar staat... In Romeinen 5 vers 5 daar staat, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Hoe? Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest die ons gegeven is, zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen gestorven. Daar mag je zeker van zijn. Die liefde is aan ons gegeven door de Heilige Geest. Nou, wanneer hebben we de Heilige Geest gekregen? Toen we tot bekering kwamen. Toen we tot geloof kwamen. Dus hebben we de liefde van God in ons gekregen? Ja. Niet onze liefde, maar de liefde van God. En met die liefde van God kunnen we ook elkaar lief hebben. Ook al lig je misschien qua karakters elkaar helemaal niet zo. Maar het is ook niet dat jij vanuit jouw eigen liefde, maar vanuit de liefde van God. Er staat ook in Galaten, dat vers dat kent u waarschijnlijk wel uit uw hoofd, er staat in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde. En dan heb je nog 8 dingen erachteraan, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hè? Heb je nog een heel rits erachteraan. Maar eigenlijk al die dingen die daarna komen is een gevolg van het eerste. Vandaar dat er in Jezus ook zegt, alle geboden worden vervuld in één gebod, liefde. Dus ja, de vrucht van de geest is liefde. En dat is alles samenvattend. Dus heel belangrijk, en dat is een van de belangrijkste kenmerken van een christen, en de belangrijkste getuigenissen van een gemeente, ook als er bijvoorbeeld een terugkomdag is voor Sunrise, of er is een evangelisatieavond, of er is een elimactie. Het allerbelangrijkste is dat de mensen in ons kunnen zien, er is een God die ons lief heeft. En daarom zegt Paulus ook, er zijn heel veel gaven, maar de allerbelangrijkste gave is de gave van liefde. Die stijgt boven alles uit. De liefde. En daarom zegt Johannes ook, ja, jullie kunnen nog zo'n actieve gemeente zijn tegen Efeze, maar één ding ontbreekt jullie, die eerste liefde. En als die eerste liefde ontbreekt, dan zegt Johannes zelfs in Openbaring 2, en als jullie dat niet veranderen, ja, het is eigenlijk heel erg. Als dat niet verandert, dan zal de kandelaar van zijn plek weggehaald worden. En dan verdwijnt de gemeente. Zo belangrijk is liefde. Nou, het tweede, dus De bron van liefde is niemand anders dan God zelf. En wij zijn uit God geboren en wij hebben beschikking over die liefde. Die liefde is in ons hart uitgestort. Het tweede, dat is het bewijs van die liefde. Nou, dat is heel eenvoudig en ik denk dat wij dat wel kennen. Wat mij erg opvalt in deze versen 9 en 10, dat is dat het zo persoonlijk wordt. Er staat, God is liefde en hierin is de liefde God jegens ons. Daar wordt niet... Er staat zo mooi in Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat is eigenlijk hetzelfde wat hier staat. Johannes 3, vers 16 is qua inhoud hetzelfde als het negende vers in de eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk. Dus, daar staat eigenlijk precies hetzelfde. Maar, want al zo lief heeft God de wereld gehad, het is zo wijd en zo veel en zo... Eigenlijk een beetje onpersoonlijk. Maar hier staat, hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard. Dan wordt het heel persoonlijk. Voor mij. En dan staat er dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Dus dat wordt heel persoonlijk in dit vers. Het is Gods bewijs van liefde naar ons heel persoonlijk. Hij bedoelt mij. En inderdaad, dan zijn er een aantal bewijzen van zijn liefde. Dat is in de eerste plaats dat er staat, hij heeft zijn zoon gezonden. Dat is het eerste bewijs van zijn liefde. Opdat wij zouden leven door hem. En het tweede bewijs van zijn liefde, en daar heb ik het net ook al over gehad, dat is in vers 10, niet dat wij God lief gehad hebben, maar hij heeft ons lief gehad. En dan zei ik het net ook. Dit is niet de liefde die wij verdiend hebben. Maar het is een liefde die bij hem vandaan kwam. En die wij mogen beantwoorden. Die liefde komt bij God vandaan. En die liefde die werkt uit, hè, wat hier staat, dat zijn zoon gezonden is als een verzoening voor onze zonde. Misschien wel, ja, wel leuk om te weten, het woordje verzoening. Dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws als het woordje bedekken. Als er bijvoorbeeld staat de ark van Noach. Hè? Dan staat er, en de ark van Noach moest Noach bouwen van goverhout. En dan staat er, en je moet die ark bedekken, bestrijken met pek. Van binnen en van buiten. En dat woordje bedekken, bestrijken, dat is hetzelfde woordje als... eigenlijk zou je kunnen zeggen, die ark moet verzoend worden. En helemaal van binnen en buiten bedekt met pek. Dat is het woordje verzoening. Vandaar dat er ook op de ark een verzoendeksel lag. En daar werd als het ware bloed bedekte als het ware dat verzoendeksel. En ja, door het bloed worden de zonden bedekt, worden de zonden weggenomen. God ziet ze niet meer. Een bedekking, waardoor de relatie tussen God en ons weer goed komt. En dan het derde. Dus God bewijst zijn liefde. Het is een heel duidelijk bewijs, heel persoonlijk aan ons. Nou, het vierde, dan komt er in vers 11 en vers 12, geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Ik denk dat als je even kijkt naar hoofdstuk 3 vers 18, dat daar meer gesproken wordt over de liefde tot God. De liefde tot God. Daar staat, kinderkens, laten wij lief hebben. Daar staat niet, laten wij elkaar lief hebben, maar laten we lief hebben. Ik denk dat als je dat stukje verder leest, dat het daar met name te maken heeft met onze liefde tot God. Laten we lief hebben. Met de daad en met de waarheid staat er. Maar hier staat, laten we elkaar lief hebben. En weet je, als gemeente ben je aan elkaar overgeleverd. Ben je elkaar toevertrouwd. En dan heb je de mogelijkheid om elkaar te leren lief hebben. En ja, je bent niet allemaal hetzelfde. En de ene is weer heel anders dan de ander. En er staat niet voor niets in dat Paulus zegt, we moeten elkaar verdragen. We moeten geduld hebben met elkaar. We moeten elkaar respecteren. We moeten elkaar lief hebben. Juist in een gemeente, in een groep mensen, leer je dat. En dan staat er ook letterlijk het woordje behoren wij elkander lief te hebben. Letterlijk staat er, zijn wij elkaar schuldig elkaar lief te hebben. Het is als het ware een schuld. U kent waarschijnlijk allemaal wel die geschiedenis van iemand die aan een koning heel veel schuldig was. En die koning die vergaf hem alles, die schold hem alles kwijt. Hij zei, je mag het hebben. Je hoeft die schuld niet meer te betalen. En toen kwam die man een ander tegen die hem maar een klein beetje schuldig was. En die zei, je moet betalen. Nee, ik kan niet meer. Ja, dan ga je de gevangenis, hè. En toen zei die Jezus, als je zelf vergeving ontvangen hebt en je kunt de ander niet vergeven. Ja, dat werkt niet. Als je zelf liefde ontvangen hebt, dan kun je ook liefde doorgeven. Dan ben je elkaar schuldig elkaar lief te hebben. Als je zelf vergeving ontvangen hebt, dan ben je elkaar schuldig elkaar vergeving te schenken. En ik zeg het wel eens meer op een huwelijkskring, huwelijksstudies. Als je niet geleerd hebt om elkaar te vergeven, dan kun je ook geen relatie hebben. Dan kun je ook geen relatie van één op één hebben. Als je niet geleerd, want je hebt een relatie met iemand die niet volmaakt is. Je ook fouten maakt. Als je nooit geleerd hebt om te vergeven, dan is die relatie gedoemd om te mislukken. Je moet leren vergeven. En dat is in de gemeente net zo. Je moet leren om lief te hebben. Liefde ontvangen en liefde geven. Nou, waarom is dit nou zo belangrijk? En dan komt eigenlijk dat laatste stukje. En daar wil ik eigenlijk vanavond de nadruk op leggen. Waarom vindt Johannes dat elkaar liefhebben zo belangrijk? Nou, daarom. Er staat in vers 12, niemand heeft ooit God aanschouwd. En het klinkt misschien gek als wat ik nu zeg, maar daarom is het belangrijk elkaar lief te hebben. Weet je waarom? Nou, heel kort door de bocht, God is liefde. Dus als je liefde ziet, wie zie je dan? God. Zou dat de reden zijn waarom er zoveel mensen zijn die zeggen, ik geloof niet in God, omdat ze in de gemeente of in de christenen zo weinig liefde zien? Kijk, dit is zo ontzettend belangrijk, want daarom staat er ook, niemand heeft ooit God aanschouwd. En ja, ik geloof dat dat ook waar is. Hè, dus, ja, het staat in de Bijbel, maar het lijkt soms tegenstrijdig, omdat er staat dat Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Hè? Trouwens, Johannes die schrijft het nog een keer. En daar wordt denk ik ook wel het antwoord gegeven. In helemaal het begin van Johannes, Johannes hoofdstuk 1. Daar staat in vers 18. Ik vind het zo mooi dat de schrijftrand van Johannes zo kenmerkend is. Zowel in het evangelie, als in zijn brieven, als in het boek Openbaring. Je vindt elke keer weer dezelfde Johannes terug. Nou, er staat in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar er staat er wel achter, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Met andere woorden, Mozes sprak wel met God, maar wie zag hij? Hij zag de Heer Jezus in het Oude Testament. Want de Heer Jezus die ontstond niet pas in Bethlehem toen hij geboren werd. Want de Heer Jezus is zonder begin van dagen en zonder einde des levens. De Heer Jezus is de eeuwige Zoon van God. En God heeft zich in het Oude Testament geopenbaard door zijn Zoon. De Heer Jezus. Het was de Heer Jezus. Vandaar dat hier staat, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders, die heeft hem doen kennen. Vandaar dat ook in Hebreeën staat dat Abraham heeft Jezus al gezien? Mozes heeft Jezus ook gezien. Hè? Het was de Zoon, hè? God de Zoon, die ze ontmoeten. Maar God zelf, ja, niemand heeft ooit God gezien. En wij kunnen God leren kennen door zijn Zoon. In het, zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Niemand heeft ooit God gezien. En vandaar dat de Heer Jezus, als je iets verder kijkt in Johannes-evangelie, kon zeggen. Johannes 14 vers 9. Niemand heeft ooit God gezien. En dan komt het. De Heer Jezus is naar deze wereld gekomen met liefde. Met waarheid. In liefde en waarheid. En omdat de Heer Jezus zo vol liefde was, staat hier in Johannes 14 vers 9. Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? En dan zegt de Jezus, en dit is een heel belangrijk vers. Zet hem wat mij er maar een hele dikke streep onder. Want dan staat er, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zie het staan? Waarom? Als ze naar Jezus keken, zagen ze liefde. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als je in de ogen van Jezus keek, als je naar Jezus keek, dan zag je God. Want Jezus, en dat staat ook letterlijk in de Bijbel, de Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Je kunt het lezen in de Hebreeënbrief. De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De afdruk van het wezen van God. Dus met andere woorden, de Heer Jezus was God zelf. U weet ook dat in Genesis 1 daar staat, God schiep de mens, hoe? Naar zijn beeld. Dat was de oorsprong van de mens. Met andere woorden, als de mens die God toen geschapen had, zonder zondeval, nu hier zou lopen, dan zou deze mens naar het beeld van God zijn. En als je naar die mens zou kijken, dan zou je God zien. Maar ja, goed, dat beeld zijn we kwijtgeraakt door de zonde. Dat beeld dat is kwijtgeraakt, waardoor dat leven van God in ons gestorven is. En dat is juist zo mooi, dat door de Heilige Geest hebben we dat leven weer ontvangen. En kunnen we die liefde van God weer uitstralen. En daarom staat er zo mooi, als we weer even teruggaan naar die Johannesbrief, want dan zegt hier Jezus heel duidelijk, nog even teruggaan naar dat derde hoofdstuk van 1 Johannes, vers 18. 1 Johannes 3, vers 18. Kinderkens laten wij lief hebben, niet met het woord of met de tong, en dan komt het, maar met de daad en in waarheid. Als we dan even dat terugkoppelen naar de Heer Jezus. Liefhebben met de daad en waarheid. Liefhebben is niet alleen maar een gevoel, maar liefhebben is, ja, is openbaar zich in werken. En de Heer Jezus heeft gezegd, de Vader heeft mij een werk gegeven wat ik moet doen. Nou, en ik denk dat het voor ons allemaal heel duidelijk is als ik aan u vraag, in welke daad heeft de Jezus met name laten zien dat hij ons lief heeft? Nou, dat is in zijn sterven op Golgotha. Dat was zijn uiteindelijk. Natuurlijk, al die daden daarvoor, dat spreekt ook van de liefde van Christus, maar juist in zijn daad, dus liefhebben met daden, heeft de Jezus laten zien dat hij, dat hij ons lief heeft. Heeft hij de liefde van God geopenbaard in het kruis. Maar er staat ook, en dat vergeten we soms, ben ik juist op dit moment een boek over aan het lezen. Dat is het boek van John MacArthur, De Andere Kant van Jezus. En dat is, maar wij moeten ook lief hebben in de waarheid. En lief hebben betekent niet alles zomaar goed vinden. Toen de Heer Jezus een geesel maakte en al die mensen uit de tempel dreef, was dat ook liefde van God? Dat is ook liefde. Dat is ook liefde van God. Liefde is ook reinheid. Liefde is waarheid. Liefde is... En ja, in liefde kun je elkaar ook de waarheid zeggen. Liefde ontloopt niet, gaat niet met een bocht om de waarheid heen. Want liefde zonder waarheid is leugen, dat is geen liefde. En dat vind ik juist zo mooi van de heer Jezus. De heer Jezus was aan de ene kant, omarmde hij de kinderen. Maar aan de andere kant, als je Jezus hoort tegenover de Farizeeërs. En als er dan schijnheiligheid op hem afkomt en dan 7 keer zeggen, wee u. En hoe de heer Jezus als het ware het oordeel van God over deze Farizeeërs velt. Heeft dat nog iets met liefde te maken? Dat is liefde in de waarheid. Ja? En dat moeten we nooit vergeten, dat liefde altijd die 2 kanten heeft. En natuurlijk, God is, en ja, dat begrijpen we niet altijd, God is aan de ene kant volkomen liefdevol, maar aan de andere kant is God ook zo heilig en zo rechtvaardig. Dus vandaar, laten we lief hebben met de daad en de waarheid. Want als we dat doen, dan zullen mensen God zien. Niemand heeft God aanschouwd. Maar juist daardoor mogen wij laten zien wie God is. Want dan staat er ook heel duidelijk in vers 12, als we weer even teruggaan naar 1 Johannes 4. Niemand heeft ooit God aanschouwd, indien we elkander lief hebben. Wat staat er dan? Blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Nou, als dat gaat gebeuren, dan is dat nooit onopgemerkt. Dan gaan anderen dat ontdekken en zien. En krijgen ze een ontmoeting met de Heer. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt. Ik ontmoet soms wel eens mensen in de gemeente, ook wel buiten de gemeente. En dan heb je na zo'n ontmoeting een beetje een gedachte van, het lijkt wel of ik de Heer zelf ontmoet heb. Soms zo'n mooi moment. Soms zo'n diep geestelijk persoon. Dat je dan soms wel denkt van, het lijkt wel of ik de Heer zelf ontmoet heb. Nou betekent dat niet dat we allemaal van die hele superheiligen moeten zijn, want dat echt niet. Maar soms heb je dat wel eens, hè? Dat je soms wel eens iemand ontmoet die zo dicht bij de Heer leeft en zo vol van de Heer is. En dan ga je naar huis en dan denk je van, ja, het lijkt wel of ik de Heer zelf ontmoet heb. Nou, dat weet die persoon ook van zichzelf helemaal niet. Mozes wist ook niet dat zijn gezicht zo straalde toen hij bij de Heer geweest was. Dat deed hij ook zelf niet, dat deed de Heer in zijn leven. Maar het is zo mooi dat, ja, zoveel mensen God nog nooit ontmoet hebben om ons heen. Maar wat zou het mooi zijn als mensen die God niet kennen, God kunnen ontmoeten in ons leven. In de ontmoeting die wij met hem mogen hebben. En ik hoop dat we dat als gemeente ook steeds meer mogen ervaren.